En het thema is niet in eigen kracht. Niet in eigen kracht. En we gaan een woord met elkaar lezen. Het verschijnt in beeld. En het is een woord gesproken in de eeuw na de Babylonische ballingschap. En er kwam een woord tot Zerubabel. En we vinden het in Zacharia 4, vers 6. En dit is wat het woord zegt van de Heer tot zijn dienstknecht Zerubabel. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. In de vorige studie hebben we het prijskaartje besproken. Het overwinnend prijskaartje. We hebben gekeken wat erop stond. Wat we bereid zijn te moeten betalen, willen we overwinnen in ons leven. Er moet een prijs betaald worden. En degenen die zeggen dat het niet zo is, die misleiden de boel. Er moet een prijs betaald worden. We hebben gezien, prijskaartje, dat was onder andere het kruisigen van het vlees. Verbond sluiten met de ogen, niet naar alles kijken wat er te zien is. Naar de valse wereldse patronen die ons misleiden. En onderwerpen aan God en weerstand bieden aan de vijand. Ook hebben we gesproken in die studie dat het onmogelijk is om God te dienen of om het prijskaartje te betalen in je eigen kracht. Is onmogelijk. Er zijn 100.000 in dit land afgebrand omdat ze het hebben geprobeerd in hun eigen kracht. Met hun eigen enthousiasme, met hun eigen vaardigheden. Maar het is onmogelijk. Ik hoop dat ik daarmee uw aandacht heb. Dat gold niet alleen voor het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, maar ook zelfs in het Oude Testament zien we dat Gods geest onmisbaar is. In het leven van Jozef, als je het goed bestudeert, zie je dat Gods geest hem helpt. Al is het alleen maar met de dromen en de uitlegging van de dromen. We zien het in het leven van Mozes heel sterk. Zo sterk zelfs dat God van zijn geest kon nemen van Mozes, die op Mozes rustte, en die over 70 anderen kon verdelen. We zien het in de levens van de richteren, we zien het in de levens van de koningen en de profeten. Altijd speelt de geest van God een rol. En wie zijn wij dan? Dat wij denken of menen dat we de geest niet nodig hebben. Nogmaals, het vers brengt het heel mooi samen. De Heere zegt tegen Zerubabel. Niet een profeet spreekt tot Zerubabel. De Heere spreekt tot Zerubabel. Zerubabel, niet door kracht. Ook niet door geweld, maar door mijn geest. Jezus zou later tegen de best onderwezen groep mensen aller tijden zeggen. Na 3,5 jaar. Denk erom dat jullie nog niet beginnen. Jullie mogen nog niet beginnen. 3,5 jaar hadden ze het beste theologische onderwijs ontvangen, wat je maar kunt bedenken. Er kan geen bijbelschool tegenop. Elke dag college bij Jezus, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Gelegen en ongelegen, Jezus doseerde. En dan zou je denken, nou, als een paar mensen het weten, zijn het de apostelen. En ze mochten niet in actie komen. Vandaag de dag, we horen het, ik hoorde van Henk Binnendijk, hoorde ik zeggen, elke week worden er 2 kerken gesloten in dit land. Ik weet niet of dat in de tempo doorgaat, maar dit wat ik nu behandel, wat ik nu bespreek, is daar een oorzaak van. Horende doof, zegt de Bijbel, en ziende blind, God geeft instructies. Weet u nog de gebruiksaanwijzing van de vliegenmepper? God geeft instructies. En we horen het en we zeggen amen. Of we horen en we zeggen, ja, dat hebben we al zo vaak gehoord. Oh, boring. Oh, gaat hij al naar de afronding? Oh, laat hij naar de afronding gaan. Maar niet de hoorders, weet u nog, zijn rechtvaardig bij God, maar de daders. If you don't use it, you lose it. Jezus zegt tegen die discipelen, oké, jullie hebben dan wel goed onderwijs gehad en dat hadden ze en ze hadden het in de praktijk gezien, maar kom niet in actie, kom niet in actie. Wacht, je zult kracht ontvangen wanneer als de geest van God over je komt. Nou, hoe gaat dit nu in zijn werk? Want je kunt erover preken, maar we moeten het ook in de praktijk zien. Waarom moeten we... Nee, laat ik het anders voorstellen. Waarom zien we soms zoveel van de Heilige Geest in bepaalde mensen en soms zo bitter weinig in de levens van anderen? Hoe komt dat? Die vraag gaan we straks behandelen. Weet u, ik heb hier geschreven om het met een tekst uit te leggen. Die gaan we samen lezen, die tekst. Die staat in Handelingen 6, vers 3. Dan lezen we, dan zeggen de apostelen, of een van hen, zie dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid. Zie dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid. Waarom? Weet je, de kerk die groeide explosief door de werking van de Heilige Geest. Niet anders, niet door theologen, niet door geweldige 12, 10, 13 stappenplannen, door de kracht van de Heilige Geest. De kerk groeide, maar het werd ook een beetje lastig voor de apostelen om dat zaakje nog te besturen. Want er kwamen steeds meer mensen bij en ze moesten de tafels bedienen, liefdemaaltijden voor de armen en alle organisatie die slokte hen op, zodat ze niet meer konden prediken en niet meer konden bidden. En toen besloten ze, we moeten mensen inschakelen, diakenen. Dat is voor het eerst dat de diakenen op het toneel komen. Maar luister wat hij zegt en wat ze vinden. Ze moeten uitkijken naar broeders, in dit geval 7, die goed bekend staan en vol zijn van de geest en vol van wijsheid. Nou, ik wil even de klemtoon op vol leggen. Waarom moeten ze vol zijn van de Heilige Geest? Leert de Bijbel niet dat God zijn geest niet met mate geeft? Hij geeft zijn geest niet met mate. Zijn er dan sommige broeders en zusters half vol? Of voor een derde gevuld met de geest? Hoe zit dat? En waarom lijkt dat ook zo als we in de praktijk kijken? Ik ben niet kippig. Ik kijk overal, ik spreek op veel plaatsen, ik ontmoet veel christenen, ik zie veel. En ik zie mensen waar duidelijk de Heilige Geest niet alleen in is, maar ook doorheen werkt. Maar ik zie ook mensen waarvan ik denk, oké, ik hoop dat de Heer de walmende vlaspit, zal die zeker niet doven. Maar waar is het vuur, waar zijn de vruchten, waar is de gave, waar is de passie? Hoe zit dat? Weet u hoe het werkt? We gaan even naar Matteüs 13, vers 1 tot en met 9. Gaan we het hele proces gaan we even in vogelvlucht doornemen, hoe het werkt. Matteüs 13. Wat mij altijd weer verbaast, wat mij altijd weer treft, is hoe accuraat, hoe tijdloos, hoe adequaat de gelijkenissen van Jezus zijn. Van alle tijden, alle plaatsen, alle situaties van toepassing. We gaan het even lezen. Het zijn 9 versen. Matteüs 13, versen 1 tot en met 9. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat. En de gehele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. En hij zei, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het schoot terstond op. Maar omdat het geen diepe aarde had... Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortels had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En een ander deel viel in goede aarde. En het gaf vrucht deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. Weet u, het zaad... Ik heb het vaker verteld, maar je kan het niet genoeg horen. Het zaad is het woord van God. Dat is het zaad. De zaaier is de kerk van alle tijden, alle plaatsen, iedereen die ooit getuigd heeft. Al heb je maar één traktaat uitgedeeld, al heb je maar één keer Jezus gedeeld, heb je toch gezaaid. Het zaad is het woord van God. En de kerk, de discipelen, moeten dat zaad doorgeven, zaaien. Het lot van het zaad, de bestemming van het zaad, wordt bepaald door de respons van de hoorders. Hoe reageren de mensen op het evangelie? We hebben net gelezen dat het zaad een verschillende weg gaat. 1/4 maar komt tot zijn bestemming. Maar zelfs die vierde, die 1/4 die in de vruchtbare aarde valt, zelfs die brengt niet 100-voudig vrucht voort. Maar sommige 60, andere 30, en ik wil wedden, 15, 5, 2%. Dat is wat de praktijk leert. En in vers 9 zegt Jezus nog iets over speciale oren. Hij zegt, wie oren heeft, die horen. We hebben er vaak over gesproken, dat zijn geen speciale oren, grote oren. Nee, het zijn oren gerelateerd aan een ontvankelijk hart. Ontvankelijk hart. Een hart dat bereid is om de wil van God te doen. En dat daarom bereid is ook om zich te openen voor het woord van God. Want ik heb al zo vaak getuigd en zo vaak met mensen gesproken. Mensen kwamen erachter, ja, er is wel iets. Ja, ik geloof ook wel dat er iets is. Ja, er is wel iets. Ja, maar dat iets heeft een naam. Ja, maar het iets heeft zich geopenbaard. Ja, maar het iets laat zien dat wij een probleem hebben. En dat iets, dat geeft ons een oplossing. En dat is in zijn Zoon Jezus Christus. Ja, dat is wat jij gelooft. En dan gaan we lekker relativeren. En bagatelliseren. Ja, de een gelooft dit, de ander gelooft dat. Ja, wie heeft gelijk? Lekker makkelijk staan we gelijk. Nee, zoek naar de feiten. We staan op een flatgebouw van 4 hoog. De een heeft LSD gebruikt. En die is van plan naar de andere flat te vliegen. Ik heb het niet gebruikt, gelukkig. En ik zeg, joh, niet doen. Je vliegt naar beneden. De man zwaar onder de LSD. Zegt, nee hoor, ik heb grote vleugels, zie je ze niet? Ik heb vleugels op mijn rug. Ah, joh, wat maakt het uit? Het is jouw waarheid. Huh? Ik heb mijn waarheid. Als je blij bent met die vleugels, vlieg maar. Nou, hij vliegt inderdaad. Maar niet naar de andere flat. Hij vliegt kaarsrecht naar beneden. Zie hoe dom het is om te zeggen, jij hebt jouw overtuiging en ik heb mijn overtuiging. Als de christelijke overtuiging leert dat je voor eeuwig gescheiden bent bij God straks, maar dat Jezus de oplossing is. Zie hoe naïef het is om te zeggen van, ja, als jij daar blij mee bent. Het geloof, het evangelie zit niet alleen tussen onze oren, het zit voor een deel tussen onze oren, maar het is ook een realiteit. Zoals de zwaartekracht ook tussen mijn oren zit. Ik weet, en dit is nog te doen, dit. Maar als het 15 meter wordt, doe ik het niet. Begrijpt u wat ik bedoel over te brengen? We zien een afbeelding straks van het oor, als het goed is. En als je goed kijkt naar het oor, dan zie je vruchtbare aarde. En je ziet iemand die de aarde ploegt. En degene die ploegt, dat is onze wil. Onze wil is uiteindelijk degene die bepaalt of ons hart ontvankelijk wordt. Of we hier vruchtbare aarde krijgen. Onze wil. Niets meer en niets minder. En daar zit hem juist het probleem. Want de Bijbel roept, wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Wij willen geen God die ons leven bestudeert. We willen autonoom zijn, we willen de baas zijn in ons eigen leven. Stoer, hè? Het leven hebben ze van God ontvangen. Dom, hè? Want ze kunnen het leven niet vasthouden. Ze moeten het op een dag loslaten. Als de dood komt, moeten ze het loslaten. En dan ben je misschien wel autonoom, maar je bent autonoom gescheiden van God. Je hebt niet geluisterd naar het evangelie. Je hebt iedere keer het gehoord en je hebt het weer weggedraaid, weggezept. Je hebt je collega weggeduwd. Als naïef, als niet van deze tijd, als een simpele ziel die nog in God gelooft, terwijl iedereen weet dat alles gewoon uit niets voortkomt. Veel logischer. Veel logischer. God zoekt mensen die ontdekken wie hij is, die hem liefhebben, die hem aannemen als verlosser en heer. Het zaad vindt zijn plek en dan gaat het groeien en dat is een proces. En wij kunnen die groei kunnen we stimuleren, maar we kunnen die groei ook tegenhouden. En als we hem lang genoeg tegenhouden, dan is er niet alleen sprake van gebrek aan groei, maar we gaan ook van binnen verdorren. Want de wijnstok levert niet meer de vruchten op. En wat gebeurt er met vruchten? Die worden gesnoeid en ze zijn niet langer deel van de wijnstok en ze verdorren, ze verschrompelen. Ik wil niet gesnoeid worden, in die zin afgesneden om te verschrompelen, wel om meer vrucht te dragen. Ik heb hier dit geschreven. De speciale oren waar Jezus op doelt zijn feitelijk oren die gerelateerd zijn aan een ontvankelijk hart. Daarin en daarvanuit kan het woord van God vrucht voortbrengen. Maar zoals we al zagen is er sprake van verschillen in de opbrengst. Niet al het zaad brengt honderdvoudig vrucht voort. Hoe zit dat? Hoe kan dat nou? Hij geeft de geest niet met mate. Een mooie gelijkenis, en ik denk dat we hem toch gaan lezen, die vinden we in Matteüs 25 vers 14. En die laat precies zien wat er gebeurt, waarom sommig zaad honderdvoudig, ander 60, weer ander 30-voudig oplevert. Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten. Heel snel. Jezus die vertelt daar een verhaal, een gelijkenis. Hij zegt, want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1... en ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde naar het buitenland. Terstond ging hij die 5 talenten ontvangen had op weg. En hij deed er zaken mee. En hij verdiende er 5 bij. En evenzo verdiende hij die 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die er 1 ontvangen had, ging heen, groef een gat in de grond, verborg zijn geld, het geld van zijn heer. En een lange tijd kwam de heer van die slaven en hij hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, zei, Heer, hier ben ik, u heeft mij 5 talenten gegeven, ik heb er 5 bij verdiend. En dat gold ook voor degene die de 2 talenten had. Maar degene met het ene talent, die zei, Heer, u bent een keiharde heer. En ik heb geen risico genomen. Ik weet dat u maait waar u niet gezaaid hebt. Bijeenbrengt waar u niet hebt uitgestrooid. Dus ik heb uw talent in de grond verborgen. Dat ik het in ieder geval niet kwijt kon raken. En dan zegt hij, luie slaaf, je hebt er niks mee gedaan. Had het liever aan de bank gegeven. Vandaag de dag niet zo'n sterk argument, maar toen wel. Had het liever aan de bank gegeven, had ik nog rente gehad. En hij raakt het kwijt. En dat is niet onbarmhartig van die heer, want waar gaat het hier om? En dan zie je weer dat als Jezus niet de Zoon van God is, als de Bijbel niet waar is, dan is dit een flutverhaal. Is dit een verhaal van niks? Gaat een man naar het buitenland, hij geeft de een 5 talenten, de ander geeft hij de 2 en de ander 1. Nou, na verloop van tijd komt hij terug, de een heeft goed zaken gedaan, de ander heeft niet zoveel gedaan. Is dat wereldliteratuur? Is dat iets wat je steeds moet horen? Niet als het verhaaltje op zichzelf staat. Maar wel als het geestelijke diepe waarde in zich heeft. En dat heeft het verhaal. Want de Heer die naar het buitenland gaat, is Jezus die naar de Vader is teruggekeerd. De talenten waar we hier over spreken, dat zijn de vruchten en de gaven van de geest die geeft aan zijn leerlingen. En het is aan ons wat we met die geest kunnen doen. Met die gaven en die vruchten. Want je kunt de geest doven en je kunt hem bedroeven. Je kunt hem uitdoven. En dat heeft te maken met de respons. Met onze reactie erop. Daarom heb je niet alleen 100-voudig vrucht, maar je hebt ook 60-voudig vrucht. 30. Daarom haken er mensen af. Want ze krijgen de talenten, maar ze graven hem in de grond. En ze doen er niks mee. En na 10, 15 jaar, ook nog veel sneller vaak, Zegt ze, gebeurt niks. Nee, je talent zit in de grond. If you don't use it, you lose it. En ze keren de Heer de rug toe en ze zeggen, het werkt niet. Nee, niet zo. Niet als je het in de grond stopt. Niet als je er iets mee doet. Wie mijn woorden, zegt Jezus, hoort en doet, die bouwt op de rots. Doen, sleutelwoord. Denk aan de vliegenmepper. De mens die naar het buitenland gaat, is Jezus. De talenten, dat zijn niet talenten zoals je goed kan voetballen, zoals Messi en Ronaldo, en noem die jongens. Dat zijn natuurlijke vaardigheden, maar dat zijn niet de talenten waar Jezus over spreekt. De talenten zijn de gaven van de geest, het zijn geestelijke gaven. Als Messi zijn talent in de grond had gestopt, daar ergens op een vlakte even buiten het stadion, Camp Nou, of Nou Camp, hoe heet het? Of Ronaldo, die had het in Portugal, had hij zijn natuurlijke talenten. Die had hij gezegd, jammer voor jou jongen, maar je loopt een hoop mis. Hè? Maar no big deal, maar het gaat hier om geestelijke gaven. En ik heb al veel mensen gezien, ook in deze gemeente, die er niet meer zijn. En ik ben geen profeet in de zin dat ik de toekomst kon zien. Of woorden van kennis had, maar ik zag aan hun attitude. Het is een kwestie van tijd en je raakt het kwijt. Je raakt het kwijt en ik heb het gezegd, soms onder tranen. En dan keek ze je aan en dacht dan, aha, valt wel mee. Nee, het valt niet mee. Mensen, het is een zaak van leven en dood. We praten over eeuwig leven. We praten over een zaak waar Jezus zijn leven voor gaf. Waar God alles voor heeft gegeven. We vergeten dat zo vaak. Het is geen theekransje. Dit is wat er gebeurt. Daarom had ik een glas nodig en geen vol glas. De mate van overgave bepaalt de werking van de Heilige Geest in ons leven. Stefanus was een man vol van de Heilige Geest. Maar die andere 6 diakenen hadden ook de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, God geeft zijn geest niet met mate. Hoe kan het dan dat je in het leven van de een heel veel werking en vrucht van de geest ziet, en bij de ander moet je goed kijken, en als je geluk hebt, zie je wat. Nu overdrijf ik een beetje, maar het is wel in de praktijk zo. Is God dan toch selectief? Jij 30%, jou geef ik 50%. Het gaat om de gaven niet, hè? Het gaat om de geest. Niet om de gaven nu. Want de talenten, dat is een gave van spreken, een gave van profetie, een gave van genezing, een gave van woorden van kennis. Die gaven, dat zijn de talenten. Maar de geest, waardoor we opnieuw geboren worden, die ons onderwijst, die ons vrucht helpt voortbrengen, die geest, daar gaat het om. Nou, als wij tot geloof komen, dan moeten we een ontvankelijk hart hebben. Een glas op zijn kop kan nooit gevuld worden. Je kan de hele brandslang erop zetten en hij zal nooit gevuld worden. Wordt die kletsnat, maar het wordt niet gevuld. Maar als je tot geloof komt, dan heb je een mate van overgave. Die wordt bepaald door de stand van het glas. Heel veel zijn vlak. Er komt wel wat water in, maar het gaat er weer net zo hard uit. Sommigen staan een beetje gunstiger, hebben een betere houding. Er blijft wat water in zitten, 30-voudig. Weer anderen, nog meer. Kan meer water in, 60-voudig. En dit is vol van de Heilige Geest. Dit is volkomen overgave. Hier moet je naar uitstrekken. Dit is het geheim. Daarom kan de machtige Heilige Geest, die het universum heeft voortgebracht, alles wat bestaat, kan jou niet sturen als je je niet overgeeft. Daarom is het prijskaartje van overwinning zo belangrijk om te betalen, want God werkt altijd samen met de mens. Vanaf het begin van de schepping, in het oude verbond reeds, maar ook in het nieuwe, hij werkt altijd samen. Heere zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom eens hier, ik ga je hand genezen. Nee, vroeg of hij gezond wilde worden. En hij moest zijn hand uitstrekken. Hij moest ook wat doen. We moeten allemaal wat doen. Het is zo simpel. Maar zijn we bereid het te betalen? Of denken we nou, ik kijk wel uit, ik ben slim. Ik ben slim. I did it my way. Huh? Frank Sinatra. Jammer dan, want dan mis je het beste van het beste van het beste. De mate van onze overgave bepaalt De kracht en de werking van de Heilige Geest. Ik had het zeil al genoemd als voorbeeld, het zeil. Als er wind is en je hebt een zeilboot, maar je hijst het zeil niet, heb je weinig aan de wind. Als er de kracht is van de Heilige Geest, maar je geeft je niet over aan de Heilige Geest, zul je geen opwekking in je eigen leven meemaken en je omgeving ook niet. En de gemeente ook niet. En je land ook niet. That's it. That's it. Het zaad is wel goed. En er is een Heilige Geest. En er is een God die wil. Maar willen wij? Dat is de grote vraag, dat is de uitdaging. Willen wij? En dat geldt voor ons allemaal. En Jezus heeft zelf gezegd, velen zijn geroepen, weinig zijn uitverkoren. Want ze hebben het prijskaartje van de overwinning gezien. En ze hadden gezegd, no way, dat gaat hem niet worden, no go. Oké, jammer dan. Dat is triest hoor. Want je leeft 20, 30, 40, 50, 60 jaar en dan is het over en uit, game over. En waar sta je dan in de eeuwigheid? In het licht bij God of gescheiden van God? Dat is ook evangelie. Dus betaal het prijskaartje van de overwinning. Betaal het prijskaartje van de overwinning. Kruisig dat vlees. Sluit een verbond met je ogen. Onderwerp je aan God. Wees gehoorzaam. Bied weerstand. En dan zul je het behouden. Dan zal de geest de ruimte gaan krijgen. En dan wordt het steeds makkelijker om God te dienen. Wordt steeds makkelijker. Amen.